In Johannes 6, vers 28 staat, zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dat is eigenlijk het eind van de discussie, want de vragen die daarna volgen, de discussie die volgt, is de gebruikelijke, in elk geval hier in het Johannes-evangelie. Men probeert onder de uitspraken uit te komen. Hij willende zich rechtvaardigen, zeide, dat staat dan weliswaar niet hier, maar weer ergens anders. Maar daar komt het altijd op neer. De mens die vraagt, in de Bijbel is dat dan altijd logischerwijze de Jood, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Om de werken Gods te verstaan, werken die God om een of andere reden van de mens zou verwachten. Men is er kennelijk onzeker over, waaruit die werken dan zouden moeten bestaan. Maar de Heer antwoordt en zegt, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Het enige werk, maar dan het woord werk tussen aanhalingstekens ineens. Het enige werk dat wij zouden doen is geloven. Geloven in hem die door God gezonden werd en dus in de praktijk in de Heer Jezus. Maar meer in het algemeen geloven in, dat wil zeggen vertrouwen op en ook onderwerping aan het woord Gods. En in het bijzonder het woord God, zoals dat dus ten volle gestalte krijgt in de persoon van de Heer Jezus. Geloven is inderdaad een werkwoord en technisch gezien is het dus werken. Maar in ander opzicht is de Bijbelse definitie van geloof nou net het tegenovergestelde. Wij vinden dat in de uitspraak van Romeinen 4, als ik me goed herinner, degene die niet werkt, maar gelooft. Dus in het algemeen is geloven juist het tegenovergestelde van werken. Het is niet werken, het is juist laten of beter nog rusten. Het is die rust overigens ook waarover gesproken wordt in het Oude Testament. Een rust die weggelegd was of bewaard werd dan wel overbleef voor het volk Gods. Een rust waar men in gebracht zou worden, uitgedrukt ook in de Sabbat. Zoals die onderdeel uitmaakte overigens van de wet der geboden en inzettingen, zoals dat heet. Maar niettemin, God is alleen gediend bij geloof. Begrijp je me goed? Wij lezen natuurlijk in het Nieuwe Testament met name uitgebreid over de zogeheten goede werken die God kennelijk verwacht van een mens. Maar ik moet u erbij zeggen, dat zijn niet werken die God van de mens als zodanig verwacht, maar het zijn werken die voortkomen uit het geloof, dat wil zeggen uit de gelovigen, of beter nog uit een hart dat gevuld is met het woord Gods, want daar komt het op neer. Het zijn ook geen werken die men verplicht zou doen, deze goede werken, maar het zijn werken die als vanzelf voortkomen uit de kennis der waarheid, uit geloof in het woord Gods. Het heette dan ook gewoon werken des geloofs. Die werken zijn er wel. Maar zoals gezegd, dat zijn niet de werken waardoor de natuurlijke mens, de mens in het algemeen dus, tot God zou moeten of zou kunnen komen. Waar ik met u over spreken wil, is namelijk over een kwestie die ik regelmatig aanhaal en die eigenlijk altijd onderdeel uitmaakt van welke Bijbelse boodschap dan ook. Meestal noemen we die de kwestie van wet of genade. En dus de kwestie van, wat verwacht God van ons? Werken of geloof? Maar voor de gelegenheid hebben we daar andere termen voor. Namelijk niet werken of geloof, maar godsdienst of geloof. Ik heb gemerkt dat sommigen schrikken als ik zeg dat wij die geloven helemaal niet godsdienstig zijn. Of met de andere term, dan klinkt die wat plechtiger, wij die geloven zijn helemaal niet religieus. Het wordt wel eens aan mensen gevraagd of ze geloven. En dan zeggen ze, nee, dat niet, maar ik ben wel religieus. Als ze dat zeggen, dan begrijp ik waar ze het over hebben. Heel precies. Maar daarmee zijn ze dus inderdaad ongelovig. Kijk, ik moet natuurlijk nooit praten over theologie of over wat anderen gezegd hebben. Dat interesseert u hopelijk niet en mij eigenlijk ook niet. Maar het is wel eens handig om dat eens na te kijken. Dan hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar tot mijn verbijstering kwam ik terecht bij ene Karl Barth. Uit de tijd van de Eerste, zowel als de Tweede Wereldoorlog. Zwitser, bovendien echt gereformeerd. Zo, daar gaat hij ook nog altijd voor door. Hij is erg bekend geworden omdat hij een tegenstander was van de kinderdoop. Vind ik altijd wel aardig. En hoe dat kwam, was heel eenvoudig, omdat de man leerde, wat ik ook leer, omdat de Bijbel het leert, dat de basis van het verstaan van de werkelijkheid, dus de basis voor kennis der waarheid, is niet het menselijk denken of de menselijke reden, de ratio, maar het is alleen maar de openbaring. Dat wil zeggen, kennis van de waarheid kan er alleen maar zijn, enkel en uitsluitend door het woord Gods. Daarna is niet helemaal duidelijk of je daar ook inderdaad elk woord in de Bijbel onder verstond. Het schijnt van niet, maar het doet er ook niet toe. Maar zoals ik zo zei, ben ik het er van harte mee eens. En aangezien je natuurlijk in de Bijbel helemaal niks vindt over de doop van kleine kinderen, zeker niet van baby's, was hij daar dus ook het tegenstander van. En bleef hij het avant terrible in deze orthodoxe kring. Men noemt hem dan voor het gemak ook neo-orthodox. Maar die man die zei, religie, godsdienst dus, religie is middel in de hand van de mens om zich een toren van Babel op te richten en zo de hemel te bestormen. En dat is het precies. Religie dus is middel in de hand van de mens om zich een toren van Babel op te richten, zelf een toren bouwen. En van geloof zei hij daar tegenover, stelden ze tegenover elkaar, net als ik nu. Hij zei, geloof is de lege hand van de bedelaar die zich laat vullen met Gods genade. En daarna zei hij, nou hij zei het niet in een paar woorden, maar je moet het nog samenvatten. Maar in de praktijk komt het erop neer dat Karl Barth religie eigenlijk gewoon karakteriseert als ongeloof. En dat zou ik ook zeggen. Precies eender. Maar ik zeg het nu zo, dan hoort u het eens van een ander. Iemand die toch in bepaalde kringen nog steeds gezag heeft. En waarom ook niet. Maar zo is het ook. Religie in de gewone, normale en dus eigenlijk de echte betekenis van de term is niet hetzelfde als geloof. Het is het tegenovergestelde daarvan. Sterker nog, het is dus gewoon ongeloof. Om de eenvoudige reden dat religie of godsdienst, in de praktijk is er namelijk helemaal geen verschil tussen, veronderstelt dat de mens door eigen werken, dan wel door eigen denken, zou kunnen komen tot God, tot gemeenschap met God, dan wel het nirwana, want zo, in andere kringen noemen ze het zo, hè. De hoogste staat van bewustzijn bereiken enzovoorts. In de praktijk is dat natuurlijk grote onzin, want de mens is daartoe met geen mogelijkheid in staat. En dat is ook wat de geschiedenis ons eventueel zou leren, indien de geschiedenis ons wat leerde. En in het bijzonder natuurlijk de Bijbelse geschiedenis en dus de geschiedenis van Israël en het Joodse volk. Men komt door werken niet tot God en door denken, door het vleeselijk verstand. Verstand des vlees heet zoiets in het Nieuwe Testament al helemaal niet. Integendeel. Een populaire gedachte trouwens in evangelische kring is eigenlijk dat men ook niet tot God komt door eigen werken, maar dat God zelf tot ons komt. En in zekere zin is dat natuurlijk terecht. God kwam tot ons, daalde tot ons af. En in elk geval, hij sprak tot ons en gaf ons zijn woord. Wij waren niet in staat. Dat was nooit de bedoeling. Wij waren niet in staat om tot God te komen. Het was nooit de bedoeling dat de mens religieus zou zijn of iets dergelijks. Begrijpt u me goed? Als men religieus heel hoogdravend probeert te definiëren omdat men voor intellectueel wil doorgaan, zeg maar nou ja, religiositeit is het zoeken van het heilige. Dat is een probleem, want dan moet je daarna definiëren wat het heilige dan eigenlijk is. Daar kom je dus toch niet uit. Wel, als het is het zoeken van het heilige, dan denk ik, daar vallen wij wel onder, ja. Maar wij leren eerst te staan wat het heilige is, toch gewoon weer uit het woord Gods. Ik kan u wel zeggen wat religie of godsdienst is volgens het woordenboek. Godsdienst of religie is dienst of verering van God, in het algemeen. Daarom is volgens Van Dalen de zondag aan de godsdienst gewijd, bijvoorbeeld. Maar daarna wordt meteen gezegd, maar het is wel uiterlijke godsdienst, letterlijke term. Van Dalen's groot woordenboek. Uiterlijke godsdienst. Het waarnemen van godsdienstige plichten. Wet dus. Zonder er met het hart deel aan te nemen. Letterlijk. Dat is wat het woord betekent. Daarna de ceremonieën die in daarvoor bestemde gebouwen door de geestelijkheid, de bestemde personen dus, verricht worden, comma, de eredienst. Zodat wij dat woord ook al niet meer kunnen gebruiken, eigenlijk. Verrichten dus van bepaalde ceremonieën, eredienst. De uitoefening van de openbare godsdienst. Openbare godsdienst. En in dat verband wordt ook gesproken over een bedienaar van de Gazis. Kortom, Gazis slaat op uiterlijke dingen. Dat is betekenis nummer 1, want er komt altijd een reeks, hè? Daarna wordt het betekenis nummer 2 de gemeenschappelijke godsdienstoefening. Maar daar wijk je al af, hè? Dan wordt het een praktische toepassing van het begrip. De godsdienst is dan wat wij ook wel noemen gewoon de kerkdienst. En uit de Nederlandse literatuur krijg je dan zinnen als hij is vanmorgen in de godsdienst geweest. In de zin van hij is ter kerke geweest. Maar eigenlijk is dat een verkorting van wat men gewoonlijk noemt, van oorsprong, de godsdienstoefening. Dat betekent trouwens uitoefening dan, hè? De uitoefening van de godsdienst. En feitelijk is het natuurlijk ook zo dat zodra men spreekt over liturgie en daar moeilijk over doet, en over de inrichting van de bijeenkomst en de gang van zaken in zo'n kerkdienst, heeft men dus gewoon betekenis nummer 1, het waarnemen van godsdienstige plichten. En dat er zoveel gediscussieerd wordt over liturgie, is gewoon omdat men denkt dat dat heel de godsdienst bepaalt. Wat men zou doen en niet doen. Betekenis nummer 3, of toepassing nummer 3, het geheel der plechtigheden en leerstellingen die de vorm van godsverering van een volk, een secte of een kerkgenootschap uitmaakt. Dat is iets breder dan alleen de uitvoering van de rituelen, maar ik wijs u erop, het is pas betekenis nummer 3. Dus zo wordt het woord niet vaak gebruikt. Maar het gaat dan over de godsdienst van Israël, de geschiedenis der godsdiensten, de christelijke, de roomse, de hervormde godsdienst, dat soort uitdrukkingen. Het gaat er net iets verder dan alleen het beantwoorden aan verplichtingen, maar dan heb je het dan ook mee gehad. Daarna krijg je nog dingen die hebben er niks mee te maken. De gezamenlijke leerstellingen van een volk of kerkgenootschap, dat heeft dus te maken met uitbreiding van godsdienst tot begrippen als ethiek. Want dat is een uitbreiding daarvan. En nog zo wat zaken. En daar heb je het ongeveer mee gehad. Want verder wordt godsdienst nog gebruikt in de betekenis van godsvrucht of vroomheid. Religiositeit. Nou goed, laat maar zitten. Maar dan weet je toch precies wat het is. Ik voel me door geen van die allen ooit maar aangesproken. Daar hoor ik niet bij. Bovendien, hoezo uiterlijke godsdienst? En hoezo zou de zondag daaraan gewijd zijn? Wij achten alle dagen. Als de zondag al ergens aan gewijd is, dan zou het moeten zijn aan de opstanding van Christus. Maar ja, dat gedenken wij ook alle dagen en daar leven wij uit, mag ik aannemen. Niet omdat wij godsdienstig zijn, juist niet. Maar juist omdat wij geloven. Wij hebben die verplichtingen niet. Als het gaat om dingen die gebeuren moesten, dan werden ze volbracht of dan worden ze volbracht niet door ons. Eenvoudig omdat we dat ook niet kunnen. Maar werden zij volbracht door de Heer Jezus Christus. Want het werk Gods heeft gestalte gekregen, werd uitgevoerd, is vlees geworden. Dat is eigenlijk ook een goede uitdrukking daarvoor. Door de Heer Jezus Christus die dat werk Gods uitgevoerd heeft. Pas nog, dat is ook de betekenis van de uitdrukking Zoon van God. De uitvoerder, de bouwer van God. Via het Hebreeuwse woord voor zoon. Immers, wij zijn niet religieus, integendeel. Ik zal er nog even wat bij zeggen voor de volledigheid. Voor zover men een onderscheid maakt tussen religie of godsdienst, is er een die voor ons van geen enkel belang is. Meestal wordt het helemaal niet gemaakt namelijk. Maar religie, dat kan ook, schijnt het, ook als men geen persoonlijke God erkent. Als het alleen gaat om het hogere, om de kosmische krachten, of hoe men dat dan maar noemt, dan noemt men dat bij voorkeur niet godsdienst. Omdat de term godsdienst veronderstelt het bestaan van een persoonlijke God. Maar zodra men wel denkt aan iemand, daar ergens boven zal ik maar zeggen, nou ja goed, dan heet het dus eventueel godsdienst. Maar niettemin, in de praktijk is het volstrekt hetzelfde. De term religie, die wordt of afgeleid van een Latijns woord, religare. Dat betekent binden, maar die kiest men meestal niet. Men kiest voor religere of iets dergelijks, namelijk in acht nemen. Maar ik zou niet weten wat het verschil is. Terwijl officieel natuurlijk gediscussieerd wordt of het woord religio nou van het een of het ander is afgeleid. Als u mij vraagt, is het gewoon hetzelfde. In acht nemen heeft rechtstreeks van doen met ergens aan gebonden zijn. En zeker in de godsdienstige toepassing van de term, als men iets in acht moet nemen, dan is men eraan gebonden. En daar gaat het maar om. Maar u en ik weten, wij zijn niet gebonden. Ik is nagevraagd aan Petrus. Hij zegt, nee, wat ik op de Pinksterdag moest doen, was ontbinden. Nou ja, in de prediking dan. Wij zijn immers verlost. En verlossing wil zeggen dat men vrijgemaakt is, dat men ontbonden is. Waarvan zijn wij verlost? Nou, meestal gebruiken we de Bijbelse termen. Wij zijn verlost van de zonde, althans van de heerschappij van de zonde. Op dit moment. En verlost van de wet. Maar vergis u niet, wet is de enige religie die ooit een keer van Gods wegen aan de mens gegeven werd. Met de gedachte, als de mens dan religie wil, denkt het zelf te moeten doen. Wel, dan zou hij het zo moeten doen, alstublieft. God gaf zijn verzameling wetten aan Mozes mee en zei tegen Mozes, dan ga je naar beneden van die berg af en dan lees je het eens voor aan het volk en dan vraag je maar eens wat ze ervan vinden. Of het zo goed is, wat ze ervan denken. En ik denk nog altijd, hadden ze toen maar meteen geroepen, o God, wees mij zondaar genadig, want hier kunnen wij niet aan voldoen. Maar nee, in een godsdienstige religieuze ijver, zei men, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Hetgeen men niet kon. En minstens 1500 jaar Israëlitische geschiedenis, dan wel 3500 jaar Joodse geschiedenis, heeft dat ook gedemonstreerd, lijkt me lang genoeg. En Galaten zegt dat God in de volheid destijds zijn zoon heeft uitgezonden, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet, die band, binding, religio, godsdienst, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En dat is wat gebeurd is en dat is waar alle brieven over spreken in het Nieuwe Testament, waarin deze Bijbelse waarheden zonder enige bedekking uiteengezet worden, in die testamentische boeken dus, en dan gaat het allemaal over hetzelfde. Verlost van enerzijds de heerschappij van de zonde, maar ook, een grote nadruk in de praktijk, verlost van de wet. Want die brengt ons niet tot God. Wij besluiten, dan zegt de apostel Paulus, wij concluderen dat door de wet geen mens, geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Want door de wet is kennis der zonde. Niet kennis van God, maar kennis van zonde. En weet u wat nou zo eigenaardig is? De traditionele reactie op een wettisch christendom, dat is dus 100% religie, zoals u begrijpt, in onze tijd zeker, is dat men een toevlucht neemt tot alternatieve religie. Het boeddhisme is natuurlijk zeer interessant. En als je het nog niet interessant genoeg vindt, dan zoek je nog een paar varianten daarop. Maar normaal gesproken komt men dan bij boeddhisme terecht. En weet je wat daar het eigenaardige van is? Die jongens die leren dat je de hoogste staat van bewustzijn kunt verkrijgen door jezelf te ledigen. Jezelf leegmaken, dat leer je ook, dat is wat je doet. Loskomen, onthechting van de zienlijke dingen, van de wereld als zodanig, van het karma. Maar goed, van de ziel zouden wij gewoon in Bijbelse terminologie moeten zeggen. Los van de wereld als zodanig, die immers toch voorbij gaat. Dat is op zich niet verkeerd. Maar ze denken, dan word je leeg. En dat worden ze ook. Maar zo kom je niet tot God. Dat is gewoon de weg terug. Nou, voordat je bestond, dan kan je er net zo goed niet zijn. Begrijp je me goed? Het idee van je moet loskomen van de dingen van deze wereld, omdat het toch maar betreft één incarnatie, alleen maar deze, is natuurlijk helemaal dwaasheid. Daar moet ik altijd heel hartelijk en heel spottend om lachen. Want reïncarnatie is natuurlijk de grootste onzin die er bestaat, als je je van een vorig leven niks meer kunt herinneren. Als dat er niet meer is namelijk, dan is het ook niet een reïncarnatie. Dan is het puur heel iets nieuws, los van het oude. Als dat contact er niet is, dan is het gewoon onzin. En omdat Jan met de pet het toch niet begrijpt, denkt hij dat het heel geleerd en heel diepzinnig is. Maar het is gewoon onzin. Het is net zoiets als de kleren van de keizer, zal ik maar zeggen. Zeg ik dan ook voor degene die denken dat als we straks in de hemel zijn, dat we dan niks meer weten van wat we hier op aarde waren en deden. Als dat zo is, dan hadden we hier ook niet hoeven zijn. Waarom moet je hier dan van alles beleven en meemaken en leren? Begrijp je me goed? Ik hoef dat niet op dit soort argumenten te verdedigen. Het is natuurlijk gewoon een Bijbelse gedachte. Dat een groot deel van wat we hier ontvangen, wij nemen het mee. Nou, niet de reïncarnatie uiteraard. Maar wij nemen het mee naar onze heerlijkheid, vanzelfsprekend. Daar gaat het nou juist allemaal om. geef meestal de Heer Jezus als voorbeeld, klassiek voorbeeld ook, en nam zijn littekenen mee in zijn opstanding. En in zijn opstanding wist hij nog heus precies wat hij daarvoor gezegd had allemaal. Gij denkt gij niet dat ik toen ik nog bij u was, enzovoorts. Natuurlijk gaat dat allemaal mee. Stel je voor dat straks in de hemel dan wel in de eeuwigheid niemand meer weet dat eens de Heer Jezus Christus voor onze zonden werd gekruist. Moet er niet aan denken. Natuurlijk is dat niet zo. Integendeel, het blijft bestaan. Maar het punt is dat het grote verschil tussen die opvattingen is dat in dat boeddhisme, zal ik maar zeggen, in die religie, moet men zich leegmaken. Vergis u niet, dan denkt u, ja, boeddhisme, dat is ver van mijn bed. Dan zal ik het u anders vertellen. Tot in evangelische kring kun je horen dat je leeg moet worden. En dat heeft wel een kern van waarheid natuurlijk. Wij zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoort. Maar dat is niet het doel. Het doel is, wij zouden aandoen de nieuwe mens. Begrijp je goed? Leegheid is niet het doel. Volheid is het doel. Wij zouden vervuld worden tot al de volheid Gods. Wij zouden vervuld worden met kennis van Hem. Wij zouden vervuld worden gewoon met dat woord Gods wat in onze harten geplant wordt, opdat het onze zielen zou zalig maken. Wij zouden niet leeg worden, wij zouden vol worden. Echter niet vol van de menselijke ratio, dat wil zeggen van het menselijk redeneren of menselijke filosofie of iets dergelijks. Laat staan vol van onze eigen werken of wat er voor door moet gaan. Wij zouden gevuld worden met het woord Gods, dat is niet leegmaken. Leegmaken op zich is niks. Kan ook nooit ergens toe leiden. Daar hoef je geen groot filosoof voor te zijn. Dat is mijn vaste uitdrukking, dat weet ik. Maar daar hoef je geen groot filosoof voor te zijn om dat te begrijpen. Leegheid is nul, is niks. Nada moet je er tegenwoordig bij zeggen, hebben ze mij verteld. Noppes. Leegheid is niks. Wij zouden juist vol worden. Het punt is dat wij als mensen hier leeg geboren worden. En wij moeten daarna niet leeg worden. Wij moeten daarna vol worden, maar dan wel met het goede uiteraard. Naar bijbelse beelden met water, met olie, met wijn of met een schat. Ik geloof dat ik ze dan zo'n beetje gehad heb, van die bijbelse beelden. Maar in alle omstandigheden is het gewoon de uitdrukking van het woord Gods waarmee wij zouden gevuld worden. En dus met kennis der waarheid. Niet leeg worden en dus niks meer weten, maar integendeel vol worden. Het probleem van het leeg worden en niks meer weten is dat men overgeleverd is aan het eigen instinct en dus aan de eigen gevoelens en anders niks. Gevoelens die op geen enkele wijze meer geremd worden door de reden, door dat wat wij weten. En dat loopt met gevoelens dus altijd verkeerd af. Het zou andersom zijn, wij zouden leren onze emoties, onze ervaringen, onze gevoelens onder controle te hebben door onze kennis van de waarheid. Zoals mij op school geleerd is, je moet weten wat je doet. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Als je maar weet hoe het in elkaar steekt en hoe je er dus mee om moet gaan zonder dat het problemen oplevert. Je moet weten en dan neemt je angst weg. Of je krijgt het juist voor dingen waar je niet bang voor was. Dat kan natuurlijk ook. En dat is ook heel goed. Wat ik maar bedoel te zeggen is dat emoties beheerst zouden worden. Inderdaad door de reden, door de ratio. Maar ik bedoel dus niet de menselijke, het menselijk denken of de menselijke reden of filosofie. Voor zover wij verstand hebben, hebben wij het gekregen om de openbaring van God, het woord Gods en in de praktijk dus gewoon de Bijbel te verstaan. Dat is waar het om gaat. Wij zouden gevuld worden met dit woord Gods. Dat brengt onze gevoelens, en daarmee bedoel ik in de meeste gevallen gewoon onze onzekerheden, onder controle. En daardoor kan het zo zijn dat de apostel zegt, verblijd u ten alle tijden wederom, zeg ik u, verblijd u in de Heere en hoe het er maar staat. Dat zijn gevoelens, kun je die dan zomaar opwekken? Nou, niet zomaar, maar het kan wel gebouwd worden. Namelijk door kennis van de waarheid. Door God die zich openbaart in zijn woord en die ons zijn werkelijkheid, maar daarmee de werkelijkheid openbaart. En dat is voor ons reden tot blijdschap, onder alle omstandigheden. Wat mag dan zo zijn dat we niet in staat zijn te doen wat wij willen? Met de woorden van Paulus uit Romeinen 7, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Daar kun je verdrietig over wezen, maar er is geen reden toe. Wat maakt namelijk niks uit? Nou, voor God in elk geval niet. En dus onder alle omstandigheden reden tot blijdschap. Men kan dat onder controle krijgen, brengen. dan is het er natuurlijk wel. Maar het hoort er ook te zijn, maar niet buiten proporties. En daar gaat het maar om. Kortom, wij zouden met ons verstand acht geven op de schrift. Wij zouden geestelijk verstand hebben. Kortom, wij zouden ons laten voeden met wat God gezegd heeft. Het enige probleem is daarin de hoogmoed van de mens, die vaststelt dat hij hoger is dan al het andere in deze schepping, deze geschapen, althans zichtbare wereld, doordat hij verstand heeft, blijkbaar, schijnbaar, of hoe dat maar heet mag. En dan denkt hij dat hij nog hoger kan komen door inderdaad dat verstand te gebruiken. Nou, dat is een nogal dwaas, onlogisch en noodlottig misverstand. Misverstand. Wij zouden juist ons verstand gebruiken om het woord Gods te verstaan. En dat staat er natuurlijk ook vele malen in. Dat wij aandachtelijk acht zouden geven op het woord. En naar God zouden luisteren. En dat is de bedoeling. Maar dat heeft niks met godsdienst of religie te maken. Maar het heeft uitsluitend te maken met onderwerping aan het woord Gods. En dat gaat niet tegen de ratio, tegen de reden in. Want als je het mij vraagt, ik heb de Bijbel leren kennen als een volkomen logisch boek. Ik moet zeggen dat niettemin in de Bijbel soms geredeneerd wordt langs lijnen die mij van huis uit, althans op school enzovoorts, niet zijn bijgebracht. Ja, wij zijn nou eenmaal westerse mensen en we hebben een betrekkelijk westerse technische manier van denken. De Bijbel is wat dat betreft wat breder, maar zeker niet onlogisch, integendeel. Beantwoord aan de logica en dus ook aan het verstand. En men kan met het verstand inderdaad de schriften begrijpen. Dat bepaalde zaken in de Bijbel gaan boven ons voorstellingvermogen. Ik moet zeggen, dat is ongetwijfeld zo. Maar ik denk toch dat dat minder het geval is dan men dikwijls denkt. Men zou namelijk zich aan die schrift onderwerpen. Zodra men zich erboven stelt en de Bijbel meent te moeten corrigeren of reserves te moeten hebben tegenover wat de Bijbel ons voorhoudt, ja, dan krijg je problemen. Dan krijg je ook problemen met je de dingen voor te stellen natuurlijk. Als je ze eerst verminkt, dan kan het volgens wezen dat het daarna ook inderdaad onlogisch en onvoorstelbaar wordt. En dat is ook inderdaad wat in de loop der eeuwen met de Bijbel dikwijls gebeurd is. Ik verbaas me altijd over met hoeveel gemak mensen zeggen de Bijbel zegt of de Bijbel leert of de Bijbel zegt toch. Dan denk ik, ja, ik heb het nooit gelezen, maar volkomen vreemd. En hoe dat komt? Omdat men een groot deel van de Bijbel zo op voorhand afwijst en enkele dingen overhoudt die men dan niet meer plaatsen kan. En meestal wordt het op spottende wijze nog gezegd, ook nog, hè. Ja, maar de Bijbel, die leren ze, en dat is toch zo zonder meer onzin, is dan de gedachte. Omdat men het niet kan plaatsen. Niet in het eigen, zelfgemaakte wereldje, het eigen denken. Maar we moeten die dingen daar ook niet in plaatsen, maar we moeten ze plaatsen in het geheel van de Bijbel. Want heel de schrift is van God ingegeven, enzovoort. Nogmaals, dat is niet strijdig met het menselijk denken, maar het is volkomen in overeenstemming met de logica. Het vereist echter dat de mens zich aan de schrift onderwerpt. Hoe dan ook, we hebben niet alleen deze uitspraak in Johannes, waar de Heer als antwoord geeft op de vraag, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken. Wanneer hij zegt, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat is toch een duidelijke uitspraak, waarin het verschil tussen godsdienst en geloof met nadruk naar voren wordt gebracht. Maar je vindt het op veel meer schriftplaatsen. Ik noem er even een paar, zo snel mogelijk. Ik heb hier inmiddels Matthäus 11 voor me liggen, vers 25. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. En weet u wat het is? Wij zeggen altijd, kinderen zijn zo ontvankelijk en open. Precies, daar kun je nog wat aan kwijt. Weet u hoe dat komt? Die denken nog niet al te veel. Die hebben nog niet hun eigen wereld gemaakt. Er is de zonde nog niet actief geworden, kun je ook zeggen. Moet ik zeggen, ze zijn nog niet tot rijpheid gekomen. Denk altijd tegen de tijd dat ze geslachtsrijp gaan worden, hou je dan vast. Want dan ontdekken ze dat ze hun eigen wereld kunnen creëren. In hun eigen denken. Als je niet oppast, doen ze dat ook. En dan is het mis. Die onschuld gaat eraf, zal ik maar zeggen. Dan luisteren ze niet meer. Dan creëren ze hun eigen wereld, worden ze naar Bijbelse maatstaven volwassen en houden ze ook op kinderen te zijn, eigenlijk. Deze kleine uit hoofdstuk 10 vers 45 zegt in feite precies hetzelfde. Het komt ook overeen met laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want men is zich over het algemeen wel bewust dat als de Heer over die kinderen spreekt, dan heeft hij het niet over kindertjes van maar een paar jaar of iets dergelijks. Maar terwijl hij de term gebruikt en misschien op kinderen wijst, spreekt hij over degenen die in hem geloven. Deze kleinen blijken namelijk gewoon zijn discipelen te zijn. Klein omdat ze bereid waren zich te onderwerpen. En niet eens zozeer aan hem, maar in de eerste plaats aan de schriften uiteraard. Wij zouden ontvankelijk zijn en blijven. Wij zouden niet onze eigen ideeën ontwikkelen. Wij zouden het woord Gods in ons opnemen. Dat worden dan onze eigen ideeën. Dat wil zeggen, ze worden ons eigen, maar niet omdat we ze zelf hebben uitgevonden of ontwikkeld, maar omdat we ze hebben overgenomen van God zelf. Dat is waar het om gaat. En zo komt men tot God. Zo komt men tot de gezindheid Gods, dan wel de gezindheid van Christus. Dat is voor de boeddhist het hoogst ideaal. En voor ons is het gewoon realiteit. Dat is zo moeilijk niet, echt niet. Je moet alleen al wat de mensen je proberen wijs te maken, moet je domweg vergeten. Moet je aan de kant zeggen, moet je herkennen als menselijke filosofie, waarvan Paulus zegt dat die niet leidt tot Christus. Colossenzen 2. Hij waarschuwt daar ook nadrukkelijk voor. Wij zouden in alle naïviteit ons onderwerpen aan dat woord Gods. En niet tegen alle reden in. Dat is namelijk niet tegen alle reden in. Integendeel. Dat is redelijk, dat wil zeggen logisch. Daar zouden we door gebouwd worden. Wijzen en verstandigen naar menselijke maatstaven zijn namelijk niet de mensen die veel geleerd hebben zozeer, maar het zijn degenen die hun eigen filosofieën ontwikkeld hebben. De mensen die als wijs en verstandig te boek staan in de menselijke geschiedenis zijn degenen die zo hun eigen wetten ontwikkeld hebben, weet u nog? Ze hebben zelf hun eigen ideeën ontwikkeld. In de eerste plaats natuurlijk de diverse wijsgeren. In de Bijbel worden sommigen genoemd, weet u nog. De Epicureërs tegenover de Stoïcijnen in Handelingen 17. Dat zijn zo van die lui. Genoemd naar iemand die dan het systeem, het patroon ontwikkeld heeft in zijn denken. Dat kan een mens wel doen. Het is misschien ook knap om zoiets te doen. Maar het is tamelijk dom, toch. Je kunt beter luisteren naar Gods gedachten. U weet wel, Jesaja 55. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en dus, logischerwijze, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en dus hoort aandachtelijk naar mij. Staat er allemaal letterlijk zo. Hoort aandachtelijk naar mij. Waarom zouden wij nog wat horen? Omdat zijn gedachten hoger zijn dan de onze. Zijn wegen zijn dus ook hoger dan de onze. Maar wij zouden wel zijn weg gaan. En die maakt hij dus bekend. We zouden zelf op dat idee niet komen. Het punt is namelijk, als wij beginnen te denken en onze capaciteiten, vooral onze menselijke capaciteiten, intelligentie beginnen te gebruiken, dan komen we nooit meer op het idee dat je eigenlijk dat helemaal niet moet doen, maar moet luisteren. En daarom zegt hij, nee stop, luister naar mij. Ik heb dus naar Jacobus gevraagd en die zei, en ieder mens zei, ras om te horen en traag om te spreken. Men moet luisteren, men moet leren. Daarna kun je alsnog het geleerde doorgeven eventueel, maar het moet niet uit jezelf ontwikkeld zijn. Dat is het misverstand. En die lui die het wel doen, heet hier wijze en verstandige. En op een andere plaats zegt de Heer dan ook, zalig zijn de armen van geest. En die begrijpt dus niemand. Dan denkt men, zalig zijn de zwakzinnigen of zoiets. En die vallen er ongetwijfeld ook onder, eigenlijk onder de uitdrukking, onder het woord als zodanig, maar niet onder de uitspraak als zodanig. De uitspraak wil gewoon zeggen dat diegenen die niet verstandig genoeg zijn om hun eigen ideeën te ontwikkelen tot een systeem of tot een eigen zogenaamde werkelijkheid, die zijn zalig, want er zit voor hen niks anders op dan dat ze gewoon luisteren naar een ander en dus bij voorkeur naar de Heer zelf en dus naar het woord Gods. Dus laat ons dan maar arm van geest zijn. Waarom ook niet? Voor zover ons geest zou ontbreken immers, zou de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, ons die geest geven. Dat was Efeze 1, dan wel Efeze 3, dan wel Jacobus 1 en zo verder. Indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Dat is waar het over gaat. God is dus degene die spreekt. En de Heer Jezus zegt daarover: ik dank u dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderkunst geopenbaard. Precies. Als men maar ontvankelijk is en luisteren wil, en kinderen die naar Bijbelse maatstaven kinderen zijn, luisteren dus ook inderdaad ook. Als ze dat niet meer doen, worden ze echt geen kinderen meer te zijn namelijk. En ik zou u natuurlijk ook moeten voorhouden, Lucas 24, vers 45, waar dan staat: toen opende hij hun verstand. Waartoe? Opdat zij vervolgens hun eigen theologie zouden kunnen ontwikkelen, of hun eigen religie, of ethiek, voor mijn part zelfs esthetica. Wel, nee, niet omdat ze zelf wat zouden ontwikkelen, daar is dat verstand ook niet voor. Dat verstand is er opdat men zou kunnen aanvaarden, begrijpen. Begrijp je me goed? Dat is voor de volle 100% in overeenstemming met de logica. In strijd daarmee. Maar het punt is, wij zouden verstand gebruiken om dingen te leren verstaan. Dingen die tot ons komen, dat is heel wat anders dan dat wij leeg zijn en vanuit een leegte wellicht ons eigen systeem, onze eigen filosofie en dus theologie zouden ontwikkelen. Ons verstand wordt geopend niet omdat er wat uit zou komen, maar omdat er wat in zou gaan. En vandaar dat vers 45 natuurlijk hoort bij vers 31. Waar staat: en hun ogen werden geopend. Parallel aan dat hij hun de schriften opende, vers 32. Hij opende hun ogen, hij opende de schriften. Kortom, hij opende hun verstand, opdat ze deze dingen zouden ontvangen. In hun harten was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. Hij opende hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En een ander woord voor verstaan is begrijpen. Maar begrijpen is gewoon grijpen. En het probleem van religie in het algemeen en van de verstandigen en van de intelligentie is juist dat men het gebruikt in de omgekeerde richting. Om anderen wat aan te reiken, aan te smeren zal ik maar zeggen. Om zelf iets op te bouwen. Maar het punt is nou juist dat we het verstand zouden gebruiken niet om wat op te bouwen of om iets aan God aan te reiken. Dat is religie. Wij bieden God niet iets aan uit ons eigen denken, zal ik dan maar zeggen, uit ons eigen gemoed. Maar in tegendeel, het is andersom. Wij zouden dat verstand gebruiken opdat wij de schriften zouden verstaan. Begrijp je me goed? Als ik zeg dat dat mogelijk is, dat men het kan verstaan, dan bedoel ik ook inderdaad de schriften. Want ik ben ook van mening dat heel wat ons als theologie wordt aangereikt, inderdaad volkomen onbegrijpelijk is. En het maakt dan weliswaar dikwijls onderdeel uit van de prediking. En dan wordt er dikwijls nog bijgezegd: nou ja, dan moet je maar aanvaarden, moet je geloven, want dat kan je niet begrijpen. Ik moet u zeggen, in ver en ver uit de meeste gevallen kan men het niet begrijpen, omdat er niks aan te begrijpen valt. Omdat het ook onzin is. Begrijp ik me goed, niet altijd. Maar heel dikwijls wel. In de meeste gevallen, wanneer dat soort uitdrukkingen gebruikt worden, is het ten onrechte. Dat wil zeggen, als het maar bijbels geweest was, was het wel te begrijpen. Maar juist omdat het dat niet is, omdat men de dingen door elkaar gegooid heeft en het woord van God vermengd heeft met menselijke ideeën, menselijke filosofie, is het ook niet te begrijpen. En daar heeft de Bijbel de reputatie aan overgehouden dat die strijders zou zijn met de logica, met de reden. Maar dat is niet waar, dat is met de Bijbel niet zo. Ik heb het tenminste nooit gemerkt. Nee, natuurlijk zijn er dingen in die, als je ze voor het eerst tegenkomt, dat je ze niet verstaat, niet doorziet. Dat je de logica er niet van inziet. In veruit de meeste gevallen zal blijken dat het later wel anders wordt. Als het een plaats krijgt in een groter geheel, worden vele dingen ineens een stuk duidelijker. Zo gaat dat door. En als je dan filosofeert en zegt, maar alles 100% duidelijk, ja, dat wordt het hier toch niet. Dan zeg ik, nee, dat zal ook wel niet. Maar dat geeft je niet het recht om te zeggen dat de Bijbel onlogisch is of zoiets. Want dat is niet zo, integendeel. De Bijbel zelf zegt dat het niet zo is in de Bijbel zelf leert, dat we inderdaad de schriften zouden verstaan. Begrijp je me goed? Aanvaard hadden ze die schriften allang, deze discipelen en deze Emmausgangers. Ze spraken met elkaar over Bijbelse zaken, die ze niet begrepen, inderdaad. Maar er wordt aan gewerkt. Toen opende hij hun de ogen, de schriften, en in vers 45, toen opende hij hun verstand op dat zij de schriften verstonden. Dan moet je dus met je verstand doen, het gebruiken om het woord van God te verstaan. En dus gaat het om het verstaan van de dingen. Niet om werken, maar inderdaad om geloof, namelijk onderwerping aan het woord Gods. Dan zou ik noemen Efeze 1, maar die heb ik al aangehaald. Hè? Die verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke zij, de hoop van zijn roeping en de heerlijkheid van zijn erfenis en de uitnemende grootheid zijner kracht. Maar die lees ik nu verder niet uit Efeze 1 vers 18, maar wel Colossense 2. Want in Colossense 2 wordt in de eerste plaats gezegd in vers 3, dat in Christus, uit vers 2... al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat is wel wat anders dan leegheid. In Christus zijn al, geen een uitgezonderd, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Maar die dingen worden geopenbaard. Daar gaat het ook om, hè? Want er staat in vers 2. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle, niet lege, verzekerdheid en gevoelens leveren nooit enige zekerheid. Hè? Dus tot volle verzekerdheid des verstands. En voor alle duidelijkheid, tot kennis, inderdaad, dat heeft met verstand te maken, weten dus. Der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Dat wil zeggen, ze zijn daar verborgen voor de natuurlijke mens en ook van nature. Niettemin, die schatten der wijsheid en der kennis worden bekendgemaakt van Gods wegen in zijn woord en daarmee dus ook in de Heer Jezus Christus. En hier staat dan in Christus in welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Maar het neemt niet weg dat dus ook in de schrift, het geschreven woord Gods, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En daarom zouden we daarin worden onderwezen, niks anders. En de apostel zegt dan, dit zeg ik, vers 4, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen, motieven. Redeneringen die een mens bewegen, in beweging brengen, aansporen, beweegredenen. Die een schijn hebben, die heel wat schijnen, maar niks zijn. En dan vers 5, want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en vastigheid van uw geloof. Niet uw religie, niet uw werken, van uw geloof in Christus. En dan, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, dus gewoon aanpakken, niet gezocht, gegrepen of bereikt hebt, of tot wie gij zijt opgeklommen of iets dergelijks, dat zou religie zijn. Maar gelijk je dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, aanvaard. U weet wel, dat was die hand van die bedelaar die gevuld zou worden. Gelijk je dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd, dat wil zeggen vastgemaakt in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt. Overvloedig zijnde, niet leeg. Overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging. Dat zijn niet religieuze verplichtingen buiten het hart om, met de uitdrukking uit Van Dalen. Maar in tegendeel, het heeft met religieuze verplichtingen niks van doen, absoluut niet. Maar het is juist alleen het hart, daar gaat het nou net om. En dus ziet toe dat niemand u als een roof vervoeren, dat is gewoon diefstal waar het hier over gaat, door de filosofie, namelijk ijdele verleiding. Filosofie wordt genoemd ijdele, namelijk inhoudsloze verleiding. Ik heb het vele malen gehad dat ik dingen las die op een of andere wijze met de Bijbel in verband zouden staan. Bladzijden lang, vroeger zelfs hoofdstukken lang. En daarna dacht ik, ja, nou ben ik wel zo lang bezig, maar waar ging het nou eigenlijk over? Dat is nog een vaste uitdrukking van mij. Heeft hij al gezegd waar het over gaat? Nee. Nee, het is leeg. Het zijn een boel woorden. Zit misschien aardig in elkaar. Kunstig verdicht, eet zoiets in Bijbelse termen. Maar het volgende woord is fabel, uiteraard. Hè? Kunstig verdichte fabelen. Heeft hij al gezegd waar het over gaat? Wat wil hij? Leeg. Men weet het niet. Het houdt de mensen bezig. Vooral werken, religie houdt de mens bezig. Houdt hem van de straat en in de kerk. Filosofie heet lege verleiding. Heb je dat ook nooit gehad? Al die pijltjes langs de weg, omleiding, weet je wel. Dan moet je de pijltjes volgen. Dat heb je de hele poos gedaan totdat je absoluut niet meer weet waar je bent. En dan staan er ineens geen pijltjes meer. Nooit gehad? Nou, dat is filosofie. Ijdele verleiding. Lege leiding heet zoiets. Komt nergens naartoe. En dat na de overlevering der mensen, dat wil zeggen van mensen overgeleverd, maar het zijn eerste beginselen der wereld. Dat wil zeggen, het is menselijk denken. En bovendien ook naar Bijbelse maatstaven zijn het dingen die rechtstreeks van doen hebben met het begin van deze wereld, althans de mensenwereld. Maar brengt de mens inderdaad niet naar Christus. Weet u, als hier staat na de eerste beginsel der wereld, dan sommigen denken dan natuurlijk, dan gaat het over de zondige natuur van de mens enzovoort. En dan zeggen, ja, dat zal wel, maar ik persoonlijk kom bij voorkeur ergens anders uit de eerste beginsel der wereld. Waar ik terecht kom, is in de hof van Eden, bij de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want dat is religie. Godsdienst. Het evangelie van de duivel. Het evangelie van de slang. Doe dit en je zult worden als God. Eet van deze boom der kennis des goeds en des kwaads en je zult worden als God. Maar God zei, als je dat doet, ga je dood. Populair gezegd. Dan word je steeds leger. Is ook inderdaad zo. Wat je zou doen, is eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. En die twee bomen tegenover elkaar vormen dezelfde tegenstelling als waar we het nu over hebben. De tegenstelling tussen religie en geloof, tussen godsdienst en geloof. Het ene is een kwestie van werken, proberen tot God te komen, op te klimmen tot hem. En het andere is zich aan hem onderwerpen. En later vind je dat dus vervuld op profetische wijze, eerst in het oude verbond, want de boom der kennis des goeds en des kwaads is natuurlijk gewoon een beeld van de wet. Daar gaat het om kennis des goeds en des kwaads. Maar u weet, Paulus zei, ik heb het u aangehaald al, hij zei, door de wet kom je niet tot God, door de wet is kennis der zonde. En dus de mens at van de boom der kennis des goeds en des kwaads, en hij kwam prompt tot zelfkennis. Zijn ogen werden geopend, maar niet voor de schriften, maar voor zichzelf. En hij zag dat hij naakt was. Geen eerlijkheid. Dat is wat het uitbeeldt. Maar eten van de boom des levens, ja, dat is een beeld uiteraard van het nieuwe verbond der genade. Als je nog een keer tegenover elkaar wilt hebben, die twee begrippen, dan moet ik je noemen van Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest des levens in Christus Jezus. Dat is geloof. Nieuwe verbond. Boom des levens. Heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is religie. Godsdienst. De wet dus. Welke dan ook, want dat maakt in de praktijk toch weinig uit. Zo zijn er veel meer schriftgedeelten die precies dezezelfde tegenstelling geven. Maar voor ik het vergeet, noem ik in ieder geval die van Hebreeën 8 nog. Waar we een van de belangrijkste aspecten van het nieuwe verbond tegenkomen. Want in Hebreeën 8 worden oud en nieuw verbond tegenover elkaar gesteld. Trouwens in hoofdstuk 9 ook. Maar in het bijzonder in hoofdstuk 8. Daarvan staat in vers 7. Indien dat eerste verbond der wet onberispelijk geweest waren. Dat was religie. Godsdienst, werken. Indien dat onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Maar er kwam een tweede verbond, iets anders, voor in de plaats. Vanaf vers 8 wordt het geciteerd uit Jeremia 31, vanaf vers 31. Maar hier staat dan in vers 10, want daar gaat het me specifiek om. Dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, dat wil zeggen in de laatste dagen. Zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand geven. In hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. De gedachte is dat men niet Gods volk wordt of tot God komt met wetten geschreven in stenen tafelen, dan wel in wetboeken of vastgelegd in het kerkelijke recht of in de theologische traditie of door synodale uitspraken, dan wel die van allerlei concilies of wat er maar wezen mag en pauselijke encyclieken. Integendeel. Men wordt met God verzoend, wordt gerechtvaardigd. God zal onze God zijn wanneer hij zijn wetten, zijn onderwijzingen, want dat is wat het woord altijd betekent, echt, hè, schrijft in onze harten, inwendig. Zodat we ze niet dragen als een last, maar zodat ze ons eigen zijn. Zodat ze deel uitmaken van ons eigen. Want zo heet dat. Van ons zelf. Ik zal mijn wet in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Het is natuurlijk ook precies hetzelfde als de uiteenzetting in 2 Korinthe 3. Waar staat dat God ons als gelovigen bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Niet der letter, in stenen gegraveerd, oude verbond, maar des geestes en zo verder. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Het is dezelfde tegenstelling. Het is die van wet en genade, die van oud en nieuw verbond. Maar het is tegelijkertijd en in hoogste instantie de tegenstelling tussen godsdienst, religie, en geloof. Daarna zal het ook duidelijk zijn dat dezezelfde dingen uitgebreid in de Bijbelse geschiedenis naar voren komen. Talloze geschiedenissen die ons deze tegenstelling illustreren. De torenbouw van Babel is ook al even genoemd natuurlijk. De bouw van een toren, gemaakt van bakstenen. Weet je wat trouwens leuk is? Het Nieuw Testament, het Griekse woord, vertaald met dienst, in verband met dienst aan God, komt maar 5 keer voor overigens, is afgeleid van een woord dat betekent stenen maken. Vind ik wel aardiger. Maar ja, dat is Grieks eigenlijk, dus dat doet er nou verder niet toe. Maar het idee van de torenbouw van Babel is, men maakt zelf stenen en men stapelt ze op. Men maakt zelf een structuur die moet leiden tot God. Eerlijk gezegd, dat kan ik me nog makkelijker voorstellen dan het verhaal van de boeddhist of van de New Age beweging, want het is eigenlijk hetzelfde. Die zegt, nee, je moet leeg worden, alsof je dan tot God komt. Dus immers het achterwege blijven van elke kennis of structuur, dat brengt je helemaal nergens. Bovendien denk ik altijd, mijn kat is er dan al, want die is leeg. Die heeft geen verstand, dus die kan niet gevuld worden. Dus die is continu in nirwana, denk ik altijd. Maar goed. Maar de torenbouw van Babel, samen met trouwens het bouw van de voorraadschuren in Egypte, ook van Tichelen, is precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Een soort slavernij, maar dat is wat religie is. Tegenover de Jacobsladder uit Genesis 28. U weet wel, Jacob in zijn droom dan wel in zijn visioen. Die hoefde niet het ding te bouwen, het was er al. En het kwam niet van de mens tot God, maar het kwam uit God tot de mens. En vergis je niet, de Jacobsladder was geen gewone ladder, het was een hoop stenen. Stenen trap, dat is wat het woord daar ook uitdrukkelijk betekent. Stenen, opgestapeld, u weet wel. Hij richtte 1 steen op, een beeld van de opgewekte Christus. Hij rustte daarop, een beeld van geloof. En wat zag hij? Dat het geen zin heeft om torens te bouwen. Komt vanzelf een ladder uit de hemel. Het is belangrijk genoeg omdat de Heer Jezus tijdens zijn bediening aan het eind van Johannes 1 precies hetzelfde zegt. Hij zegt, je zult grote dingen zien. En hij verwees naar de droom van Jacob. En had het over diezelfde trap van stenen en de engelen Gods opklimmende en nederdalende. Hoe dan ook een uitbeelding van de nieuwtestamentische situatie. We brengen dat niet zelf tot stand. God brengt het tot stand en stelt ons ervan op de hoogte. Door zijn openbaring. Maar wat dacht u van Lucas 10 in dit verband? Ik bedoelde eigenlijk de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, maar ik zoek hem met opzet op, omdat er net daarvoor staat, in vers 21 van Lucas 10, die uitdrukking die we zojuist lazen uit Matteüs. Namelijk, ik dank u vader, in vers 21. Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelve aan de kinderkens geopenbaard. Want dat is welbehagen voor u. Maar daarna komen we hier in vanaf vers 25, waar een wetgeleerde, want de theoloog heet daar meteen een wetgeleerde, wet, godsdienst, religie, en hij vraagt dus, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dezelfde vraag, min of meer als die van Johannes 6 van de straks. Wat doende zal ik het eeuwig leven erven? Nou, het antwoord is, je moet helemaal niks doen natuurlijk. Er komt een uitgebreid antwoord in de vorm van deze gelijkenis, waar ik nou verder niet op inga. Daar heb ik bandjes van. Maar u kent het verhaal van die man die in rovershanden viel. En dan komt er eerst voorbij een priester in vers 31 en een leviet in vers 32. En zowel de leviet als de priester, nou ja, zijn de geestelijkheid, hè? U weet wel, dat zijn de religieuzen. Ze zijn verantwoordelijk voor de godsdienst als zodanig. En wat kunnen ze doen voor dit slachtoffer? Niks. Ik weet wel, mensen die ethiek en godsdienst bedrijven denken dan ze hadden wat moeten doen, deze priester en de leviet. Nee, de strekking van de gelijkenis is nou juist, zij konden niks doen. Ze hadden er niks mee van doen. Ze gingen de andere kant van de weg voorbij. Dat was hun verantwoordelijkheid niet. En zo ontvangt men dus niet eeuwig leven. Niet via de priester, niet via de leviet. Men ontvangt leven van, nou ja, deze barmhartige Samaritaan. En je moet wel erg blind zijn om niet te zien dat de barmhartige Samaritaan dus gewoon een beeld, een type is van de Heer Jezus Christus. Door de Joden weliswaar verworpen, maar niettemin degene van wie men leven zal ontvangen. Dat is het hele verhaal. Wat doende zal ik het eeuwig leven werven? Je kunt niks doen. Je kunt hooguit om hulp roepen en wachten tot iemand je redt. Zou er iemand zijn die ons kan redden? Het antwoord is ja. De Zoon des mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij presenteerde zich als onze naaste die ons barmhartigheid bewees. En hem hebben wij dus lief. Zo snel heb ik nog nooit deze gelijkenis uitgelegd. Maar moeilijker is hij niet. Onlogisch? Helemaal niet. Moeilijk uit te voeren? Ook niet. Moeilijk te begrijpen? Helemaal niet. Het volgende stukje gaat er meteen ook op in. Hetzelfde thema. Daarom ging ik toch maar even naar dit hoofdstuk. Want u kent daarna het volgende verhaal toch ook? Zij reisde en hij kwam in een vlek waarvan de naam niet genoemd wordt, omdat het Bethanië was natuurlijk. En een zekere vrouw met name Martha, dat betekent trouwens dienstbode, de meid in het Nederlands, die ontving hem in haar huis en deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Maria was zeer bezig met veel dienens. Hebben zich nooit verbaasd over de vreemde manier van zeggen? Ze was bezig met veel dienens. Had ook kunnen staan, ze had de druk. Of ze deed van alles. Nee, er staat, ze was bezig met veel dienens. En de naam Martha wil ook zeggen, dienend. Het is namelijk de uitdrukking van godsdienst. Dit is religie. Nou ja, ze is natuurlijk een beeld van de Joden onder de wet. En uiteindelijk van de gelovigen uit de Joden. Maar inderdaad wet, en dus religie. En die kwam daarbij en die zei, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. Iedereen aan het werk. Godsdienst, doen is dat, hè. Maar Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Dat kun je rustig zeggen, hoor. Over veel dingen, want religie dat bemoeit zich niet alleen met veel dingen, maar uiteindelijk met alle dingen. Ja, in de praktijk wel. Ik gebruik de term dwangneurose in dat verband heel dikwijls, omdat ik dat een goede beschrijving vind van de werking der wet. Brengt verplichting met zich mee. Het houdt zich bezig met van alles en nog wat. En hoe, bovendien ook, hè? Hoe het allemaal moet. Op tijd de kaarsje aansteken, maar ook de wijze waarop het gebeuren moet. Hè? Op tijd uit de Bijbel lezen, maar ook de wijze waarop het gebeuren moet en hoe je je Bijbel moet houden, zal ik maar zeggen. daaruit ontwikkelt zich vanzelf een dwangneurose. En dan gaat je hele leven mee naar de knoppen, omdat je niet meer vrij bent om iets dan ook spontaan te doen. En dan ben je dus absoluut geen kind meer. Niet spontaan meer, nee. Is alles weg. Nou, eigenlijk ben je dan dood. Daar komt het op neer. Matta, matta, gij bekommert en ontrust je over veel dingen. Maar één ding is nodig. Nou, er worden hier twee voorgesteld. Maar de Heer zegt, één van die twee is maar nodig. En, niet doch, en. Maar één ding is nodig en Maria heeft dat, het dat, goede deel uitgekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden. Dat blijft namelijk altijd. En dat dienen van Martha zal van haar worden weggenomen. Want aan godsdienst en aan wet komt altijd sowieso ooit een keer een eind. Maar aan geloof niet. Geloof als onderwerping aan het woord van God. Dat brengt namelijk inderdaad leven. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel en wat het allemaal maar wezen mag. Natuurlijk, dit is de verwijzing naar Psalm 27 waaruit geciteerd wordt. En daar staat dat er maar één ding nodig is. En dat is dit. Wat is er nodig? Dienen, godsdienst? Nee. Zitten, rusten dus. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En naar hem luisteren. En in Psalm 27 vers 4 waar dit aan ontleend is. Of wordt door de Heer Jezus. Daar staat bij. Eén ding is nodig. En dat zal ik zoeken. Om mij in uw tempel te laten onderwijzen. Ik zeg met eigen woorden, maar zo ongeveer staat het daar. Het is duidelijk genoeg. Niet religie, niet godsdienst, maar integendeel geloof. Luisteren naar de Heer zelf. Even tot slot nog terug naar Colossense, waar we even waren. In Colossense 2. Want daar hadden we in vers 8... Ziet toe dat niemand u als roof vervoeren door filosofie en ijdele verleiding. Overlevende mensen, beginsel der wereld, enzovoorts. En niet naar Christus. Vers 9, want in hem woont heel de volheid, al de volheid. Zie je, niet leegheid. De mens moet niet ontdaan worden van wat hij heeft. Hij moet gevuld worden met wat God geeft. Daarna kun je natuurlijk altijd nog zeggen, als een mens gevuld moet worden met wat God geeft, dan moet hij inderdaad leeg worden van wat hij van zichzelf heeft. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar de ellende is dat heel wat prediking in de praktijk erop gericht is, dat de mens niet meer zou dit, hij zou niet meer dat, niet meer zus of zo, en dit is gevaarlijk, en dat moet je loslaten, en dat mag je niet geloven, en daar mag je zich niet mee bezighouden. En wat houdt hij dan over? Gewoon niks. Dat is nog net het punt. Het is allemaal geen boodschap, het is geen evangelie, dat is werken. Het is ethiek, het is theologie, misschien filosofie. Esthetica kan het inderdaad ook zijn, maar vooruit. Maar het heeft met leven niet van doen. Men komt daardoor niet tot leven. Men komt daardoor niet tot God. Men moet niet leeg worden, men moet gevuld worden. Ik geloof trouwens dat het ook in een sprookje voorkomt. Je mag uit een vat zoveel dubbeltjes scheppen, je zakken vullen zoveel als je wil, dubbeltjes. En dan kom je in de volgende kamer en dan mag je hetzelfde doen, maar nou liggen er ineens guldens. Dus wat doe je? Je maakt eerst al je zakken leeg, toch? Om ze alsnog te vullen met het betere. En zo verder. Maar de boodschap is niet dat we onze zakken moeten leegmaken. De boodschap is dat we ons hart zouden vullen, onze zakken. Per slot, we zijn allemaal een soort zakken. Want het lichaam, dat heb ik eens nagezocht, het Nederlandse woord lichaam betekent volgens de etymologie, volgens de afleiding, gewoon een zak met botten. Een zak dus. Een knekelzak eigenlijk. Maar goed, dus toch. Maar het zou gevuld moeten worden, wij zouden gevuld moeten worden inderdaad met het woord Gods. Want in Christus zijn al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen, vers 3. Maar in hem woont al de volheid der Godheid, vers 9. En daarna, want vers 7 en 8 enzovoort spreken natuurlijk in de eerste plaats over het menselijk denken. Maar meteen daaraan verbonden vinden wij het menselijk doen, wat er meteen uit voortkomt. dus religieus handelen. En dat is dan de wet enzovoorts. Hè? En daarvan staat dan in vers 16... dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank... of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten... het gaat allemaal over religieuze voorschriften natuurlijk... dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen... intredende in hetgeen hij niet gezien heeft... Eigenlijk staat er intreden in hetgeen hij gezien heeft. Mensen verbeelden zich van alles gezien te hebben namelijk. Maar tevergeefs, dat wil zeggen leeg, opgeblazen zijnde. Daar heb je het, leeg. Tevergeefs en opgeblazen betekent allebei leeg. Leeg. Door het verstand zijns vlees, door vleeselijk verstand, door menselijk denken. Dat blaast alleen maar op en het maakt de mens leger en leger en leger. Het hoogste ideaal dus van in het algemeen alle Oosterse godsdiensten. En de bedoeling daarvan is uiteraard dat als men zo lekker leeg is... dat men zich daarna zou laten manipuleren door en gebruiken door demonen. Want dat is waar het uiteindelijk op neerkomt, daar. U weet wel, als het huis leeg is, dan wordt het gekraakt. Matteüs 12. Huis schoon, met bezemen gekeerd en de demon komt terug en hij neemt nog 7 anderen mee of zo. Hè? Dat beeld is dat. Dan gaan we een andere keer uitgebreider op in. Maar het gaat hier om dat verstand der vlees, vleeselijk verstand. Dat maakt de mens opgeblazen, maar brengt de mens ook onder de slavernij. Bindt de mens aan voorschriften en daarmee aan de religie. Maar wat ons betreft, wij zouden... En dan ben ik in 3 vers 1 van Colossense. Wij zouden simpelweg zoeken de dingen die boven zijn. Of wij zouden bedenken, vers 2, de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Inderdaad. Maar het is niet een leegmaken. Maar het is ons laten vullen met wat de Heer ons in zijn woord geeft. Wij zouden aandoen, vers 10 van Colossense 3. De nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Niet tot leegheid. Tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Want als de mens beelddrager Gods zou zijn, kan het alleen als hij zich laat vullen met dit woord Gods. Dat heet niet religie, dat heet niet godsdienst, dat heet geloof. En als dan toch het woord godsdienst in onze Bijbels gebruikt wordt, met name in het Nieuwe Testament... Dan staat er van dat godsdienst, dat was Hebreeën 9 vers 1. Het oude verbond had rechten van dienst, godsdienst namelijk. Allemaal wet. En over de Joden, hunner is de dienst aan God. Dus wet. En als het woord dan toch gebruikt wordt in verband met ons, dan wordt het oneigenlijk gebruikt, zo heet dat. Wordt het oneigenlijk gebruikt in de woorden van Romeinen 12 vers 1. Ik bid u, broeders... door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Want dat is uw redelijke, maar dat zou je heel goed vertalen met logische, want dat woord staat daar ook, logikos. Dat is uw logische godsdienst. Maar het staat daar juist omdat het geen godsdienst is. Voor zover wij godsdienst hebben, bieden wij hem niet enige werken aan bij de gelegenheid of iets dergelijks. Bieden wij hem ook niet onze gedachten aan, maar bieden wij hem onze lichamen aan, opdat die gevuld zouden worden met kennis van hem, met zijn woord. En dat het dat betekent, is niet omdat ik het zo verklaar, maar dat staat gewoon in het volgende vers. Want daar staat dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed. Door de vernieuwing van ons denken, of hoe het maar vertaald is geworden. Het gaat namelijk om het hart dat gevuld zou worden nadat wij onze lichaam en daarmee onze levens aan hem ter beschikking hebben gesteld. We hoeven niet tot God op te klimmen, wij geven het gewoon aan hem en zeggen, Heer, gebruikt u het maar. En we laten ons door hem vullen met zijn woord. Dat het ten koste gaat van menselijke filosofie, dat is duidelijk. Maar het gaat ten koste in het algemeen van religie, van godsdienst. Daar juist worden wij van verlost, omdat we als vrijen onze God en zaligmaker zouden dienen onder het nieuwe verbond. Als de uitwerking van het woord Gods in onze harten. En ik noem er nog één. Als je nog een tegenstelling wil hebben tussen godsdienst en geloof, dan vind je die dus, want die schiet me nou te binnen, in Galaten 5, waar gesproken wordt over de werken des vleeses. Vers 18 of zo. Werken des vleeses, dat is religie, maar het loopt op niks uit. Werken des vleeses in het algemeen tegenover de vrucht van de geest. Daar gaat het om. En als God ergens mee gediend is, is het met de vrucht van zijn geest. Niet de vrucht van onze levens, niet de vrucht van ons denken, maar de vrucht van zijn denken. De vrucht van zijn redenen die geschreven dan wel geplant zijn in onze harten. Zullen wij danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook nu mochten samenkomen rondom uw woord. Niet als een ceremonieel, niet omdat het moet, niet omdat deze dag daar wellicht aan gewijd zou zijn. Maar integendeel, wij doen dat opdat wij ons zouden vullen met dat woord des levens. Opdat we gevuld zouden worden tot al de volheid Gods. Opdat we zouden toenemen in kennis van u. Niet op grond van onze eigen verdiensten of eigen ideeën, maar door de uitwerking van uw woord, dat wij ook hebben leren kennen als kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. We danken u dat dat woord ook onze zielen zou zalig maken als het in onze harten geplant wordt. En daarom mochten we hier bij elkaar komen, Vader, om onze harten voor u open te stellen. Dat we bepaald mochten worden, niet bij menselijke theologieën of gedachten, maar bepaald mochten worden bij uw gedachten, die nou eenmaal hoger zijn dan de onze. We danken u dat juist daar waar wij zwak zijn, uw kracht volbracht wordt. De kracht van uw woord, de kracht van uw genade, werkend in onze harten en levens tot eer van uw naam. We danken u dan dat u ons met uzelf verzoend hebt door de Heer Jezus Christus. Dat u ons geroepen hebt om tot zonen te worden gesteld, om heerlijkheid te ontvangen en om deel te hebben aan die nieuwe schepping. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons dan nabij met die kracht van uw genade, met de kracht van uw geest, opdat uw woord zou vrucht dragen in onze harten, opdat uw licht, uw geest, zou vrucht dragen in onze levens. Niet als het resultaat van onze religieusiteit, maar als het resultaat van uw kracht die in onze zwakheid zou volbracht worden. We danken u dat we dat mogen vragen op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.